Goedemorgen. Ik ben laatst met Monique naar het Airborne Museum geweest. Eerste keer in mijn leven. Ik denk, nou moet ik een keer tijd worden. Hè? En toen merkte ik dat dat best wel een heel erg diepe beleving had op mij. Het had echt een hele krachtige uitwerking. Ik steeds meer besefte, ik had eerder ook wel een keer zo'n documentaire gezien van Market Garden en hoe het allemaal in zijn werk ging. Maar als je dan daar in Oosterbeek bent, tenminste, het kwam gewoon even goed binnen. En ik had zoiets van, wauw, wat is hier toch veel gebeurd. En wat goed dat we dit herdenken en dat we hiermee bezig zijn. En ineens begon het veel meer voor me te leven. En ineens vielen bij mij de kwartjes waarom we eigenlijk altijd met elkaar die grote herdenking hebben in Arnhem. En ineens dacht ik, oh ja, dat was nog niet zo heel lang geleden, het 70-jarige herdenkingperiode. En dat er zo ontzettend veel aandacht was, internationaal, op tv, in Arnhem. En ik moet je zeggen, het was eigenlijk, als ik eerlijk ben, helemaal langs mij heen gegaan. Ik ging gewoon nog steeds naar de Jumbo en ik ging gewoon nog steeds naar mijn werk. En dat hele gebeuren, dat miste ik. Soms kan iets voor mijn gevoel zo groot zijn dat je het mist. Heb je dat ook wel eens? Ik kan me herinneren nog een film die ik gekeken heb. Dat ging over een groep mannen. En die moesten iets uit de grond halen. En het enige wat ze wisten, dat het op een bepaald terrein was, onder een W. Dus die drie mannen die gingen op zoek, als een gek, naar het terrein. Onder de bosjes, achter deuren. Ze waren zich levenloos aan het zoeken naar, wezenloos moet ik zeggen, aan het zoeken naar die W. Om vervolgens daar in die grond of daaronder iets te vinden. Totdat een van die mannen die rende op een open veld naar je toe zag, hè, als kijker. En je zag hem stilstaan en hij keek zo. Je zag ineens dat er kwartjes vielen. Hij draaide zich om en er waren vier gigantische grote palmbomen in de vorm van een W op dat open veld. En toen wisten ze, wacht, we moeten daar gaan graven, weet je wel. Soms is de werkelijkheid, of daar waar God ons op wil wijzen, zo groot dat we het niet eens zien. We gaan met elkaar lezen, Colossenzen 3, vers 23 tot 24. Colossenzen 3. Vers 23 tot 24. Dus hou hem er even bij voor ik daarop inga. Colossenzen geschreven door Paulus. Sommigen twijfelen eraan of Paulus het is geweest. Maar de meesten die vinden wel echt dat het Paulus is geweest. En waarschijnlijk dat hij het in Rome heeft geschreven. Colosse is een stad in Frigië. Kleine Azië, nu zou je zeggen ergens midden in Turkije. En wat ik wel grappig vond, toen ik daar zo op inzoomde, ook op Frigië, er schijnt een Frigische muts te zijn. En die muts, die lijkt gewoon op dat van een smurf. Heel grappig. Met zo'n zacht ding en dan zo'n ding hier voorop. En dat is net een smurfmuts. En in de periode van de Romeinen werd dat gebruikt voor vrij gekochte slaven. Of slaven die in de vrijheid kwamen en al hun nakomelingen. Die hadden die muts, een Frigische muts. Wisten jullie dat? Nee? Weet je het niet? Oké. Maar, we gaan lezen Colossenzen 3, versen 23 tot 24. Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Uw meester is Christus. Lees nog één keer. Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Uw meester is Christus. Natuurlijk kun je deze tekst niet loszien van wat Paulus daarvoor geschreven heeft. En waar hij in Colosse heel erg veel aandacht voor had, was het nieuwe leven van Christus, het nieuwe leven wat je hebt ontvangen en het rechtzetten van een aantal nogal kettische ideeën die er waren ingeslopen in die gemeente. Dus hij had zoiets van, er moeten dingen rechtgezet worden. En ik wil vooral de mensen duidelijk maken dat je in Christus nieuw leven hebt. En dat geldt niet alleen voor later, maar dat kunnen we al betrekken tot vandaag. In vandaag, in het nu. En dan zie je in de teksten daarvoor dat hij ook het heeft over menselijke verhoudingen. Hoe je als ouder en kind met elkaar om kunt gaan. Man en vrouw. Maar ook slaaf en meester. En hoe je daarin tot elkaar verhoudt. En hoe je dat vanuit een christelijke houding kan doen. Door Jezus te blijven dienen. En ik denk dat dat ook het centrale, de centrale boodschap is. Kijkend naar de teksten die we net gelezen hebben. Zou ik eigenlijk in één zin willen noemen. Dat is dien Jezus van harte. Dien Jezus van harte. Zullen we het gewoon eens even hardop zeggen tegen elkaar? Dien Jezus van harte. Als we de eerste tekst lezen. Wat hij ook doet. Doe het van harte. Alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Dan is het al best wel nou, mooi dat er eigenlijk staat. Doe het van harte. Ik vind het juist wanneer in menselijke verhoudingen, in werkverhoudingen of als het gaat om vader-kind of misschien in de familie of met je buur, je vrienden, dat er soms wel eens een situatie kan ontstaan waarin je denkt van, nou ja, oké, prima, ik doe dit. Het is niet het leukste wat ik bedoel, maar ik doe het. Dat is wat we van elkaar vragen. Gisteren heb ik nog iemand helpen verhuizen. Eigenlijk had ik er niet zo, eerlijk gezegd, heel veel zin in. Het was prachtig weer, ik had wel andere dingen te doen, maar ik denk, nou, ik doe het toch maar. Maar dan is het mijn vraag, van, deed ik het nou van harte? Hè? En hier wordt toch wel door Paulus neergelegd, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Soms wordt er wel eens die uitspraak gedaan van, goh, je bent net je vader, hè? Of je bent net je moeder, of je bent net je broer. Of, nou ja, weet je, als dat tegen je gezegd wordt, dan heb je al snel zoiets van, ja, hoepelop, hè. Of misschien dat je vergeleken wordt met een artiest, of met een goede voetballer, of, nou ja, het kan van alles zijn. En de ene keer voel je er een beetje door vereerd, en de andere keer denk je van, hoepelop. Maar weet je, het is prachtig als Jezus geprojecteerd wordt op jou. Want dit is wat er eigenlijk staat. Doe het alsof het voor de Heer is. Dat betekent als ik iets voor jou mag doen, dan doe ik het alsof ik het voor Jezus doe. Dus ik projecteer Jezus op jou. En dat is eigenlijk een volstrekt legitieme manier om naar een ander te kijken. Volstrekt legitiem. Het is oké om dat op deze manier te doen. Niemand anders dan Jezus was zo volmaakt in liefde. Niemand anders in de wereld, in de hele geschiedenis, was zo nederig als Jezus. Niemand. Hij is de ultieme, liefdevolle mens die er ooit geweest is. Niemand kan tegen Jezus zijn. Niemand. Ja, de duivel. Maar je kan als mens eigenlijk niet tegen Jezus zijn. En ook al ben je het, ja, dan heb je pech gehad, want hij is gewoon de grootste en de machtigste en de geweldigste. En hij heeft alle macht. En hij is de standaard, hij is de norm die God de Vader, de heerser van het heelal, heeft neergelegd op aarde om na te leven. Dus als we Jezus in die zin projecteren op je naaste, hè, dus op je werkgever, op je vader, je moeder, dan is dat legitiem. Want dan doe je die ander geen onrecht aan. In Markus 10, vers 43 wordt ook gesproken als je wil dienen. Nee, sorry, als je groot wil zijn, wees dan een dienaar. Dien die ander. Daar roept Jezus toe op. En dat wil niet zeggen dat je altijd met die ander mee moet gaan. Maar het is wel, denk in passie en niet in positie. Dat is wat Jezus eigenlijk zegt. Denk in passie en niet in positie. En nogmaals, je hoeft niet altijd met die ander mee te gaan als die ander iets van jou vraagt. Ik bedoel, ik kan me nog nou, anderhalf jaar geleden of zo, toen vroeg mijn werkgever, mijn baas, die vroeg aan mij om een bepaalde opdracht te doen. En hij zei van, dit wordt jouw opdracht en jij moet me uitwerken. Maar het is wel belangrijk dat je de boodschap eigen maakt. Ik zit in de jeugdzorg en daar doen vaak mensen dingen heel gepassioneerd. Anders moet je natuurlijk niet in de jeugdzorg gaan werken als je geen hart voor kinderen hebt. En dat heeft mijn baas ook. En mijn werkgever. Alleen, ergens klikte het gewoon niet bij mij. En hij zei, ga er maar mee aan de slag. En het was vlak voor kerst dat hij dat zo tegen me zei. En ik ging die kerstvakantie in. En het bezwaarde me. Ik ging er bij een paar mensen ging ik er, over praten. Mensen waarvan ik denk van, hey, dat zijn wijze mensen die ook beleidsmatig wel inzicht hebben. Maar ook houden van Jezus en kunnen leven vanuit de geest. En toen kwam ik er eigenlijk achter, nee, dit is geen boodschap die ik kan uitdragen. Dus ben ik gewoon heel eerlijk naar mijn baas toe gegaan. Ik heb gezegd van, joh, ik vind hem gewoon erg lastig. Ik kan hem niet uitdragen. Het lukt me gewoon niet. Daar kun je ook gewoon eerlijk in zijn. Dus het is niet zo dat als je, als iemand iets van jou vraagt, dat je dan klakkeloos die ander altijd moet volgen. Als je daar maar integer in bent. En hij pakte hem ook goed op hoor. Hij zei, nou goed, dan ga ik het aan iemand anders vragen. Hij heeft nog wel geprobeerd me te overtuigen, maar dat lukte gewoon niet. Dus dien Jezus van harte in elkaar. Dien de ander alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. En we zullen later zien dat dat ook echt een bevrijding kan inhouden door vooral naar Jezus te kijken en niet naar elkaar. Dan zegt Paulus, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. U weet dat u van de Heer een erfenis, dit is dus een erfenis als beloning. En een erfenis, voor de duidelijkheid, dat krijg je als iemand gestorven is, waar of niet? Nou, Jezus is gestorven. Hij is ook weer opgestaan, dat is heel groot nieuws. Maar hij is gestorven en daardoor is er een erfenis vrijgekomen. Sterker nog, wij zijn in Christus met hem gestorven. We zijn doodgegaan. Dat is wat de Bijbel ons leert als we ons verbinden aan Jezus. Als we eerlijk zijn over onze zonden. Als we eerlijk zijn over ons mens zijn. Dat we hem nodig hebben. Dat we in afhankelijkheid staan van God de Vader. Dan via Jezus ben ik gestorven. Ik ben gestorven. Ik ben ook weer opgestaan. Halleluja. Ik ben gestorven. En om die reden, omdat ik met Jezus mag opstaan, is er een erfenis vrijgekomen. En wat is die erfenis nou? Zou ik hier, want die is heel breed en heel groot. Maar ik zou even willen beperken tot Colossense. In Colossense 3, vers 1 tot 4 staat het nodige over die erfenis. Daar staat, als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is en niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. En het woord luister is hierin denk ik even belangrijk, want dit is een toekomstige gebeurtenis. We zullen die beloning ontvangen. Wanneer Christus uw leven verschijnt, staat er in 3 vers 4, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Het woordje luister heb ik even opgezocht, want het is natuurlijk een beetje, hè, ondanks een nieuwe Bijbelvertaling, een beetje een oudbollige term. Luister is, hè, dan hebben we het hier over goddelijke luister, zullen we zo meteen zien, aanzien, eer, glorie, praal, pracht, rijkheid, roem, splendeur, statie, ook een oud woord, voortreffelijkheid, weelde, flonkering, glans, gloor, nimbus, ik weet niet wat nimbus, nooit gehoord, woord nimbus, schittering en straling. Wauw, goddelijk aanzien, goddelijke eer enzovoorts, goddelijke schittering, goddelijke straling. In Colossense 1 vers 27... wordt er ook over gesproken. Daar staat, aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Colossense 1 vers 5 staat, omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Ik moet eigenlijk even de zin ervoor lezen, want even kijken hoor. Pak hem dan wel even helemaal vanaf vers 3. In al onze gebeden danken wij God de Vader van onze Heer Jezus Christus voor u. Want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen lief hebt. Omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Dus er ligt iets in de hemel klaar, er is iets wat gaat komen. En als we kijken naar wat Paulus hier in Colossus schrijft, dan heeft het ook heel veel te maken met de luister van God. De goddelijke kracht, de goddelijke heerlijkheid die voor ons klaar ligt. En behalve dat het kracht is en iets majestueus, iets moois, kan dat ook eenvoudig vertaald worden naar in ieder geval vrede en liefde. Want dat is Gods koninkrijk. God is een koninkrijk van vrede en liefde. En vrede en liefde niet alleen maar, zeg maar, laten we zeggen, formeel, maar in ons hart. Een diepe vrede en liefde in ons hart. Ik heb laatst een situatie ook meegemaakt, ook toevallig in de werksfeer, waarin ik met een andere manager van een andere organisatie iets had afgesproken. En op de een of andere manier ging die ander een hele andere weg als dat ik met haar had afgesproken. En daar kwamen we, nou pak een beet, een jaar later, na intensief werk en intensief strijden voor een goede zaak, kwamen we dus achter dat die andere manager eigenlijk een andere agenda had. En ik nog steeds ben een beetje boos. En kort geleden was ik gewoon woest. En ik had zoiets van, ik heb gewoon geen zin meer om die manager een hand te geven. We gaan nog met elkaar praten, maar eigenlijk gewoon puur, als die persoon op de markt zou tegenkomen, zou ik best een hand geven. Het gaat niks om iets persoonlijks, maar zakelijk gezien, ik kan die dame geen hand geven. En toen zei ik dat zo tegen een collega, met wie ik ook samenwerk. En die collega, die schrok er een heel klein beetje van. Ik zei, nou, ik ben het over aan het nadenken. Ik weet nog niet goed hoe ik hierin moet staan, maar ik ben echt boos. En ik heb nog nooit meegemaakt dat ik iemand geen hand wil geven, als ik heel eerlijk ben. Toen zei hij later, moet je nog even wat zeggen? Ik zei, nou, vertel maar. Hij zegt, kom mee. Hij zegt, ik zie wel eens mensen met van die bandjes lopen. Er staat, what would Jesus do? Hij zei, je bent toch christen? Hij zei, nou, misschien moet je daar eens over nadenken. Ik zei, nou, dankjewel. Top. Mooi is dat, hè? Echt mooi. Ja. Maar het gaat erom inderdaad van, what would Jesus do? Wat zou Jezus nou doen in deze situatie? En waarom zegt hij dat? Nou ja, natuurlijk omdat hij me kent. Hij is trouwens een Joodse komaf. Zo leuk. Hij is een Jood, strikt genomen. Maar het gaat er soms om, dat is het spannende in het leven, van welke keuzes maak ik op dit moment? Hè? Dus het is die erfenis, die beloning, die ligt in het verschiet. We mogen met Jezus, wanneer hij komt, ons leven, mogen we met hem optrekken in zijn luister. Maar die luister, die heerlijkheid, die kracht, die mogen we nu al ontvangen. Die vrede en die liefde mogen we nu al ontvangen, mogen we nu al toepassen. En dan staat er in deze teksten die we net gelezen hadden, Colossense 3 vers 23 en 24, daar staat, uw meester is Christus als laatste zin. Uw meester is Christus. En het zegt Paulus niet voor niets zo scherp, want hij had het in deze verhandeling net ook over die slaven. Hè? Slaven die hun meesteren moeten gehoorzamen. En in alle samenlevingen zijn spanningen. In alle samenlevingen worden mensen ook oneerlijk soms behandeld door rechters of door werkgevers, door de koning of door wie dan ook. En het was daar ook. En slaven werden niet altijd eerlijk behandeld. Dus Paulus pakte dit niet voor niets aan, en de koe bij de horens. En, maar hij zegt, uw meester is Christus. En dat is een belangrijke dat hij dat zegt, want de Bijbel leert ons, het is of Jezus is onze meester, of de duivel is onze meester. Zo ligt het gewoon. Het is niet zo dat als de duivel mijn meester is, dat ik dat altijd merk. Het is ook niet zo dat als Jezus mijn meester is, dat ik dat ook altijd merk. Maar in uiterste zin, hoe dat geestelijk gewoon zo is verdeeld, je bent of van de duivel, of je bent van Jezus. En dat daar allerlei nuances in het dagelijks leven liggen, tuurlijk. Maar het is wel een enorme verandering. Het is een enorme verandering als jij kiest voor Jezus als jouw meester. In Colossenzen 3 vers 3 staat, u bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Verborgen in God. Dat houdt namelijk in dat de duivel geen enkele kans meer heeft, geen enkel aanknopingspunt meer heeft om jou te grijpen, om jou te pakken en in jouw zonde mee te sleuren in zijn koninkrijk. Dat lukt hem gewoon eenvoudigweg niet meer. Ik heb het denk ik wel eens eerder gezegd, je bent het groene zeep wat dat betreft. Je bent ongrijpbaar, je glipt elke keer tussen zijn handen vandaan. De duivel maakt in die zin geen schijn van kans om jou nog vast te houden. Of mee te sleuren zijn kant op, dat lukt hem niet. Hij doet wel pogingen, hij loert op jou en mij. Zoals bijvoorbeeld, nou laat ik het anders stellen. Waar het om gaat is je hart. Het centrum van jouw wezen. Daar gaat het om. Daar is God op uit, maar daar is de duivel ook op uit. God wil jouw hart veroveren. Je hart is iets heel kostbaars. Het centrum van jouw wezen. Waar geef ik mijn hart aan? Aan wat? Aan wie? Aan wil ik dat geven aan de persoon die tot in het uiterste, in alle nederigheid, is gestorven voor al mijn sores, voor al mijn problemen, voor al mijn verdriet. Vooral mijn pijn, vooral mijn onmacht, ben ik bereid om voor die persoon die voor mij bereid was versterkt, mijn hart aan die persoon geef, aan Jezus? Of geef ik dat aan andere zaken? Als ik het aan Jezus geef, dan sterf ik met hem, heb mijn hart verbonden aan hem, het centrum van mijn wezen is van hem. Maar dan wil ik dat ook graag zo houden. Dan wil ik heel graag hem die eer blijven geven. Ik wil Jezus die eer blijven geven. Dan wil ik niet om me heen gaan kijken. En dan wil ik niet andere zaken die groter gaan worden. Het centrum van mijn wezen als het ware weer terug willen veroveren. Wil ik daar wil ik niet naartoe. En de duivel die loopt te loeren op jou en mij, die kent onze zwakke punten. En juist daar waar de emotie een rol gaat spelen, daar weet hij vaak een ingang te vinden om te proberen te komen in het centrum van jouw wezen. Boosheid, of intens verdriet, of juist zaken die in het leven heel groot worden, of gevoelsmatig heel groot worden, die worden soms zo groot dat ze groter lijken dan Gods grootheid, Gods liefde en Gods vrede en zijn majestueuze kijk op zaken, zijn heerlijkheid. Heel concreet, als iemand in de familie, bij mij was het bijvoorbeeld mijn vader die enorme stempel drukte op mijn leven door mij heel vaak negatief te bejegenen, negatief te benaderen, elke keer opnieuw, jij kan dit niet, jij kan dat niet. Je bent een Jood, je bent van alles. Dat gaat, dat komt binnen. En daar moet ik iets mee. Of een leidinggevende, of een geestelijk leider die mij negatief heeft behandeld. Wat doe ik daarmee? Wat doe ik daarmee? Laat ik dat interen in mijn ziel? Of ben ik bereid om dat los te koppelen van mijn wezen. Maar hoe doe ik dat dan? Want het is makkelijk praten. Jezus te dienen van harte. Soms lijkt het wel een mooi weerpraatje. Als je midden in het leven staat. Iemand jou of mij enorm veel pijn doet. Het kan soms ook als luchtfietserij klinken. Ja, straks komt Jezus terug. En in zijn luister word ik opgetild. Maar ik zit nu in zwaar weer. Het is geen mooi weer. Het is zwaar weer. En dan toch, wil God jou en mij uitdagen om midden in onze sores, in onze problemen, te kijken naar die grote W waar ik het net over had, weet je wel. Die grote W, wacht eens even, je bent heel erg nu naar beneden aan het kijken, maar weet dat die grote W, laat ik daar de W van waarheid van maken. Gods grootheid en macht en zijn nieuwe leven, wat hij in Jezus heeft gegeven, wat straks tot volle glorie gaat komen wanneer Jezus terugkomt, mag ik nu al in mijn leven gaan betrekken. En dat is niet altijd een eenvoudige klus. Maar hoe kan ik iemand die mij pijn heeft gedaan van harte vergeven? Hoe kan ik dat? Dat gaat niet van nature. Ik herhaal, dat gaat niet van nature. Van nature zou ik die ander misschien wel een kopje kleiner willen maken. Maar het kan wel, als ik mijn wil eronder zet, om samen met Jezus. En daar is een stukje discipline voor nodig. Maar dan geeft hij jou daar de kracht voor. Dus hij heeft mij vergeven. En door die kracht te ervaren van hoe hij mij vergeven heeft, heb ik de mogelijkheid om die ander te vergeven. Weet je, we leven soms, om nog maar even naar die muts te kijken, hè, die Friesische muts, alsof we als christen een muts op moeten zeggen van ik ben vrijgekocht als slaaf van de zonde. Halleluja, ik ben vrijgekocht. Ik mag die muts opzetten. Ik ben vrij. Maar weet je, Jezus leert ons, we mogen een kroon opzetten. Luister, heerlijkheid, kracht, goddelijke kracht. Niet omdat ik het verdien, maar in Christus, in die nederige man Jezus, mag ik mijzelf verstoppen. Mag ik beschermd zijn tegen de machten van duisternis. En mag ik op gaan staan in zijn heerlijkheid en mag ik die ander vergeven. En ik zeg nogmaals, dat is niet makkelijk. Want de pijn die iemand anders, jou of mij, heeft aangedaan, gaat soms heel diep. Maar het is een keuze om dat toch te doen. Kies ervoor. Kies ervoor om in die zin Jezus van harte te dienen. Want Jezus heeft gezegd, goh, ik hing daar aan het kruis voor jou. Ik heb die slaag van die zweep gehad. Ik heb pijn geleden. Ik heb zelfs diepe angst gekend in de tuin van Gethsemane. Maar ik heb daar gehangen. Ik heb daar gehangen voor jou. Maar ik heb daar ook voor gehangen. Voor diegene die jou zoveel pijn heeft gedaan. En zoveel verdriet heeft gedaan. Wees niet alleen bevrijd nu van de zonde. Zet niet die muts op, maar zet die kroon op. En ga naast mij staan. Laten we samen heersen over die duisternis. Amen? Amen. Lijkt me goed om dat ook heel toepasselijk te maken. Niet voor nu hoor, om een handeling te doen, maar wel om even stil te zijn, om even na te denken van, goh, wat is nou een situatie in mijn leven waarin iemand mij heeft geraakt, hè? En die ik mag onderwerpen eigenlijk aan Gods macht en Gods kracht. Door een keuze te maken met die gedachte van, what would Jesus do in die situatie? Hoe zou Jezus willen reageren? En hoe kan ik dan die kroon opzetten? En toen ik zeg maar voorbereid op deze preek, toen had ik heel sterk de indruk dat er iemand is onder jullie die zich in een hoek gedreven voelt. Dus nou, als jij dat bent, weet dan dat God jou kent. Hij kent jouw situatie, hij kent dat gevoel daarbij en hij wil jou daarin ondersteunen. En misschien moet je dan een keuze maken, maar kies met Jezus samen, want je zult uit die hoek komen. Laten we even stil zijn en voor onszelf te raden gaan waarin God nu met zijn kracht en grootheid wil komen. Ja, Vader, dank u wel voor Jezus, dank u wel voor uw Zoon, dank u wel voor de man die u gevonden heeft om in alle nederigheid uw wil tot het einde toe te volbrengen. Niemand kan dat van nature, maar Jezus kon dat. En dank u wel voor Jezus. Dank u wel, Heer, dat we ons hart, dat centrum van ons wezen, ons hart hebben kunnen verbinden aan Hem. En dat we in Hem kunnen sterven, soms zelfs ook op momenten, Heer, kleine momenten die het zijn, als het gaat om mijn hele leven, Vader, dan weet ik, dan ben ik in uw handen en dan ben ik veilig. Maar er zijn soms ook deelgebieden, of deelmomenten, of deelprocessen in mijn leven waarin ik weer opnieuw moet sterven. En Vader, dat doet soms pijn, maar ik wil het wel. Wij willen het wel. Wij willen Jezus in alles dienen, omdat we weten dat als ze daar doorheen komen, dat ze dan opstijgen in uw heerlijkheid. En ik bid dat u ons daarvoor de kracht geeft, dat u ons daarin inzicht geeft en dat we tot grote heerlijkheid mogen stijgen. Dat we weten hoe het is om een kroon op te zetten en om te heersen over de duisternis. Help ons daarbij, Heilige Geest, in Jezus' naam. Amen. Amen.